Dan gaan we naar Lucas hoofdstuk 1. Wat lach je?
Weer.
Ja, maar dat duurt ook nog wel even, want het hoofdstuk dat duurt tot en met... Dat heeft 80 versen,
hè? Duurt tot en met 2.
Duurt tot en met 2. Tot 2, ja. Ja. En eigenlijk had ik vorige keer, zou ik het ook al doen, hè, maar zijn we er niet aan toegekomen, om wat voor reden dan ook. Maar 2 Samuel hoofdstuk 7 leggen naast vers 32 en 33 van Lucas hoofdstuk 1. Omdat in die, het zijn heel belangrijke woorden, dus staan we daar maar wat langer bij stil. Dat tot Maria gezegd wordt in vers 31. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En vandaag, ja, dat moet ik helemaal niet vertellen, maar... Soms heb je gesprek met mensen, niet zo vaak, maar soms heb je gesprek met mensen en dan is het van ja, het Jodendom, Christendom en de Islam komt allemaal uit hetzelfde vat, komt allemaal uit het Oude Testament, hebben allemaal het Oude Testament als basis en daar zijn die drie godsdiensten op gebaseerd. Ach ja, oké, die Joden geloven dat, dat in de toekomst nog de Messias komt en wij geloven dat de Messias dan al gekomen is. Nou ja, dat zei de persoon er dan niet bij. Ik zeg, maar als je dan het Nieuwe Testament naast het Oude Testament legt en kijkt hoe het Oude Testament vervuld wordt in het Nieuwe Testament. Maar zover kwam ik volgens mij niet eens. Ik zei alleen nog maar van, ja, maar als je het Nieuwe Testament er nou naast legt. En toen was de opmerking van, ja, en dan beginnen de problemen, werd er gezegd. En toen dacht ik, ja, dat is jammer. En dat vind ik dan jammer. Want dat is nou juist het bijzondere van het Nieuwe Testament. Laat ik gewoon zeggen, dat is het bijzondere van de Heer Jezus Christus. Want hij is eigenlijk het Nieuwe Testament, dan wel het Nieuwe Verbond. Al die lijnen in het Oude Testament, die wijzen naar hem. Het mag dan zo zijn dat het Jodendom het Oude Testament heeft. Maar wij lezen het Nieuwe Testament en komen erachter dat het Joodse volk niet wilde geloven in de Messias zoals die voorspeld was. Die heeft men afgewezen. En dan heb je binnen de islam, die geloven ook in het Oude Testament. Daar wordt ook van alles in de Koran geciteerd uit het Oude Testament. Wel zeer fragmentarisch en nogal door elkaar heen. Daar kent men Jezus dan wel. Binnen het Jodendom kent men die niet, maar daar kent men Jezus dan wel. Alleen is hij niet de Messias. Is hij niet degene die men... verwachten, is hij niet te verlossen, want daar draait alles om Mohammed. En wij hebben het Nieuwe Testament, en dan lees je al eigenlijk in de eerste, want dit zijn eigenlijk de eerste versen van het Nieuwe Testament, hè? Of je nou in Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes begint te lezen, zijn allemaal de eerste versen van het Nieuwe Testament. En er wordt klip en klaar, wordt er gewoon gezegd over deze Jezus, dat hij groot zou zijn, dat hij de Zoon van God genaamd zou worden. En dat God, de Heere, hem de troon van zijn vader David zou geven. Dus, huppatee, wordt er direct teruggegrepen op 1000 jaar daarvoor. Beloften aan David die zijn gedaan, Oude Testament. Worden vervuld in de Heere Jezus Christus. En dit soort dingen, dan moet je voor jezelf soms eens tegen jezelf zeggen. Hè? Want soms dan raak je verzand in details, in gesprekken met mensen en dan... word je meegevoerd in allerlei ideeën en gedachten. En als je er even weer afstand van neemt en ernaar kijkt, dan denk je, oh ja, het was eigenlijk best eenvoudig. Alleen, het wordt mij soms zo moeilijk gemaakt. Dat gebeurt. Er wordt gewoon gezegd, deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Nou, over het feit dat die Zoon van God genaamd zou worden, vanaf zijn opstanding hebben we het vorige keer over gehad. En God zal hem dus troon voor zijn vader David geven. Vers 33. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Vorige keer hebben we wat uitgebreider stilgestaan bij het feit. Dat het gaat over Zowel de 2 als de 10 stammen, vers 33. Het huis Jacobs bestaat uit alle 12 stammen. Daar zal hij koning over zijn. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat zal in de toekomst zal dat zo zijn, want vandaag is dat niet zo. Hij is vandaag geen koning over het huis Jacobs. En hij zit ook niet op de troon van zijn vader David. Want de troon van zijn vader David is gewoon een letterlijke troon in Jeruzalem. En daarvan werd gesproken in 2 Samuel 7. Die zoeken we dus nu wel even op. Daar wil David een tempel bouwen voor de Heer. Maar dat wordt hem verboden, zoals er boven staat. Hè? In ieder geval bij mij staat dat er boven, in 2 Samuel 7. God verbiedt David een tempel te bouwen.
In de NBG wordt het iets positiever gebracht.
Ja. Oh, daar staat...
Belofte,
daar
gaat de
Salomo's
tempel
bouwen. Ja. Vers 1 is ook wel aardig. En het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Ik weet niet waar jullie aan denken als je dat vers leest. Ja, ik moet dan denken aan... wat er volgens staat over Melchizedek en Abraham. Abraham, die ontmoette Melchizedek, dat was na het slaan der koningen. De strijd was gestreden en daarna volgt er het een en ander. En hier ook, er was rust van zijn vijanden rondom. De strijd was gestreden, overwinning was behaald en toen moest er een tempel komen. Nou, goed. Ik... pak het even op vanaf vers 11. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Dat was daarvoor nooit gebeurd, nu wel. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Want David die bouwt dan geen tempel voor de Heer, dat zou dan Salomo doen. Maar de Heer zegt hier ook tegen David, ik bouw voor jou een huis. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Namelijk eigenlijk een koninklijk huis. Uit David. Doorgaande lijn tot op de Heer Jezus. Vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u, het zaad van David, dan wel de zoon van David, zal ik na u doen opstaan. En het gaat over zaad dat uit uw lijf voortkomen zal. Dus het is geen geestelijke kwestie. Het is een letterlijke, lichamelijke kwestie. Namelijk van een afstammeling van David. En die zal, of aan hem zal ik het koninkrijk bevestigen. Nou ja, dan staat een keurige verwijzing naar 1 Koningen hoofdstuk 8. Misschien dat het daar herhaald wordt. Maar misschien dat er ook wel gesproken wordt over het feit dat Salomo degene is die dat gedaan heeft. Namelijk dat hij degene is die het huis bouwt en dat hij de opvolger is, het zaad van David. Want vers 13, die, dat zaad namelijk, die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En je hebt twee mogelijkheden. En de ene mogelijkheid is dat het gaat over Salomo en dat hier nogal overdreven over Salomo gesproken wordt. Of er wordt gesproken over een doorgaande lijn vanaf Salomo. Of het gaat over het hoofd van Salomo, gaat het over de Heer Jezus. En dat is een beetje de moeilijkheid. Want als je wil, kan je dat soort beloften uit het Oude Testament kan je vaak wel. Als je wil, kan je ze wegredeneren, zeg maar. Dan kan je zeggen, nou ja, het is in het verleden al vervuld geworden. En hoeft in de toekomst niet meer vervuld te worden. Mooi panfluit. Over Salomo. Die zal mijn naam een huis bouwen. Salomo is degene geweest die een huis gebouwd heeft voor de Heer. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Daarvan kan je zeggen dat Salomo degene is die het huis gebouwd heeft. En dat er daarna een doorgaande lijn plaatsvindt. Oh, en inderdaad dat het in eeuwigheid is. Dat zou je dan ook moeten wegredeneren. Maar dat gebeurt wel. Dan leest men dat niet nauwkeurig. En dan zegt men, ja, ja, nou ja, tot in eeuwigheid. Dat betekent allesomvattend. En dat kan ook nog heel goed. Dat het allesomvattend betekent. Ja, dan zeg je, ja, Salomo had een koninkrijk. Dat was allesomvattend. Of je leest vers 14. Daar staat dan, ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wordt dat zelfs ook nog ergens letterlijk op Salomo van toepassing gebracht. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Dus hou ik even een slag om de arm. Maar wij zeggen dan vanuit het Nieuwe Testament, zeggen wij, ja, dat gaat over de Messias, over de Heer Jezus. Waarvan gezegd wordt dat God hem tot vader zou zijn en hij zou de Zoon van God zijn. Dat staat hier namelijk, dat de zoon van David tegelijkertijd ook de zoon van God zou zijn. Dat is dit bekende schriftgedeelte. En in vers 15, er staat ook nog, maar mijn goede tierenheid zal van hem, ik zou je dus eigenlijk met een hoofdletter kunnen schrijven, zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis, het huis van David, zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Gaat het dan over het koninklijk huis van David? Gaat het over één specifiek iemand uit het huis van David? Gaat het over Salomo? Natuurlijk, vanuit het Nieuwe Testament is het heel makkelijk om te zeggen, ja, maar dat gaat uiteindelijk over de Heer Jezus Christus. Dat is ook zo. Alleen, ik wil ook wel laten zien dat het nog niet zo heel makkelijk is, want er staat in vers 14, dat heb ik bewust even overgeslagen, staan ook nog hele lelijke woorden, hè? Er staat, de welke, als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Over wie gaat dat dan?
Over de Heer Jezus.
Ja, dan moet het ook over de Heer Jezus gaan. Maar dan wordt het alweer enigszins problematischer, want sinds wanneer heeft de Heer Jezus wat misdaan?
Ja, niet dus.
Wij achten hem als Jesaja.
Ja, 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 precies. Ja. Maar wat wel grappig is, ik heb in mijn Bijbel tussen haakjes gezet en heb ik volgens mij niet zomaar gedaan. Omdat in 1 Kronieken hoofdstuk 17... Dan moet je er even zo bij houden, dan kan je ze naast elkaar leggen. 1 Kronieken 17, dat is het parallele schriftgedeelte. Daar wordt in vers 12 hetzelfde gezegd. Die zal mij een huis bouwen, het zaad namelijk, het zaad van David. Die zal mij een huis bouwen en ik zal zijn stoel bevestigen tot in der eeuwigheid. Vers 13, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En in 2 Samuel 7 staat er dan achteraan. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. En dan, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. En hier in 1 Kronieken 17, daar wordt dat stukje over de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen, wordt gewoon overgeslagen. Want het gaat in 1 Kronieken 17 vers 13 gewoon verder met, nou ja, eerst, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En dan, en mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wenden. Oftewel, dat stukje in vers 14 van 2 Samuel 7, die zou je terecht tussen haakjes kunnen zetten als een soort bijzin. Als iets wat, wat niet de hoofdgedachte is van dit schriftgedeelte. Maar kom je dan toch met een vraag van, maar wat betekent dat dan? De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Wat betekent dat nou? Ja, dan is het inderdaad wel degelijk van toepassing op de Heer Jezus. Kijk, je kan het ook van toepassing brengen op Salomo. Dat zal ongetwijfeld ergens gebeuren, want van Salomo vind je precies dat verhaal namelijk, want hij begon helemaal goed. Hij was perfect, de wijste man ter wereld en het koninkrijk zo groot als je maar bedenken kon. Maar uiteindelijk liep het niet goed. Uiteindelijk had hij er 1000, hè? 300... gewone vrouwen en 700 bijwijven. Ja. En dat zonder Funky Fish. Ja. 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 Dat was Salomo. En toen kwam er allemaal verkeerde invloed vanuit die vrouwen. Met hun verschillende religies en godsdiensten. En afgoderij, et cetera. En liep met Salomo eigenlijk niet zo goed meer af. En uiteindelijk werd het koninkrijk gescheurd, verdeeld. Maar de belofte aan David, en die wordt in de Bijbel nog een aantal keren herhaald, onder andere in de psalmen. De belofte aan David is dat er zaad zou komen uit zijn lijf, dat voor eeuwig op de troon zou zitten. En inderdaad, wij weten dat het uiteindelijk vervuld is geworden in de Heer Jezus Christus. En dan moet je nog bedenken dat die hele periode van 1000 jaar daartussen zit, waarbij inderdaad Israël in 2 verschillende volkeren verdeeld is geworden. Juda en Efraïm. Als buurlanden, met een eigen koningshuis en grensgebied en vijandschap onderling. Soms trokken ze samen op, soms hadden ze oorlog met elkaar. Maar die 2 volkeren, dat liep allemaal bergafwaarts. Die hele geschiedenis vanaf David en Salomo. Daarna ging het alleen maar bergafwaarts. Af en toe een herleving in Juda. Niet in Efraïm. In Juda was dan af en toe een herleving. Maar al met al liep het bergafwaarts. Liep uit op ballingschap van de 10 stammen van Israël. Het liep uit op de ballingschap van de 2 stammen van Israël. En toch staat nog steeds die belofte overeind, hè? En eigenlijk nog veel oudere beloften, namelijk beloften die al aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. En als je het nog verder terugvoert, dan gaat het helemaal terug op Adam natuurlijk. Alleen dat is de grote lijn. En die heb je nodig in het leven. Om afstand te nemen van de zaken en de grote lijn te bekijken. Waar gaat het nou nog maar weer over? Wat is nou nog maar belangrijk? En dan is dit de belangrijke doorgaande lijn. Want het is nogal wat, hè, als er dan 1000 jaar overheen gaat. En zo'n belofte die bestaat nog. En daar wordt nog op vertrouwd. Het gaat van generatie op generatie op generatie op generatie. Wij zijn toch dingen als... Ach, soms toch iets gezegd wordt wat een week geleden is, dan zijn we het alweer vergeten. Dus ik bedoel, dat gaat zo snel. Maar te midden van Israël was daar die Bijbel, was dat woord van God daar. Alleen men is het kwijtgeraakt. In het bijzonder de 10 stammen van Israël die zijn het kwijtgeraakt. En de 2 stammen, Juda, die heeft dan het woord wel bewaard. Ook in hun ballingschap nog. En hebben uiteindelijk altijd die belofte met zich meegedragen. Alleen hoeveel men ervan geloofde, ja, dat is maar zeer de vraag. Dat was over het algemeen niet zoveel. Toen ze terugkeren uit ballingschap, heb je daar het gebeuren dat ze een nieuwe tempel gaan bouwen. Want die tempel van Salomo, dat schitterende ding, die was verwoest geworden in de ballingschap, of door de Babyloniërs in ieder geval. En dan wordt er een nieuwe tempel gebouwd. En dan is de jeugd, zeg maar, zo staat het zo ongeveer. De wat jongere mensen, die waren acht, die waren allemaal zo blij dat die mooie tempel er was. Alleen de oudere generatie, die was nogal verdrietig, die stond erbij te huilen. De rest stond allemaal te klappen en te juichen. Alleen er stond een klein clubje wat oudere mensen, die stonden te huilen van verdriet, omdat het geen ceremonie van vreugde eigenlijk het was. Ja, in het klein wel, want we zijn teruggekeerd in het ballingschap en we gaan nu een tempel bouwen. Nou, hoera, prijs de Heer. Even lelijk gezegd. Maar als je er afstand van neemt en als je de grote lijn kent, dan denk je, ja, dit stelt helemaal niks voor. Want die tijd van Salomo, die was veel grootser en veel rijker. Waar nog bij komt dat de toekomstige tempel, hoe je het dan maar even wil noemen, dat die nog van nog grotere waarde is. En dan bedoel ik het ook een beetje geestelijk. Namelijk de tijd waarin God onder zijn volk woont. Want dat is wat een tempel is. Hè? God woont bij zijn volk. In het heilige der heiligen achter het voorhangsel. Nou ja, maar dat is de grote lijn. En dan kom je zomaar in de geschiedenis. Nadat je die profeten allemaal gehad hebt. En heb je die kleine profeten allemaal gehad. En dan heb je bijna 400 jaar waarin het Joodse volk niks van God hoort. Wordt daar zomaar ineens een vrouw aangesproken. Namelijk die Maria. En daarvoor natuurlijk al Elisabeth. En Zacharias. En wordt er gerefereerd aan die beloften. Ik zeg altijd maar zo, de Heer Jezus kwam niet uit de lucht vallen. Vind ik wel een leuke uitdrukking. Want aan de ene kant kwam hij uit de lucht vallen, want hij zegt ik kom van boven. Maar onze uitdrukking van iets komt zomaar uit de lucht vallen, dat is het komt plotseling, zonder dat er iemand op gerekend had, zonder dat er enige aanleiding voor was. Maar dat was bij de Heer Jezus niet zo. Hij was degene waar alle beloften Gods uiteindelijk naartoe wezen. En dat is dus het probleem. De Heer Jezus is die steen waar je op gaat staan of je struikelt erover. Ik bedoel, je kan het wel hebben over verschillende godsdiensten, hoe het tot stand is gekomen. Prima, maar laten we het hebben over de Heer Jezus. Wie was hij en wie is hij? Heeft hij geleefd? En zo ja, wat heeft hij betekend? En de volgende vraag, is hij opgestaan uit de dood? En dan moet ik even met het videootje denken wat jij mij nog stuurde. Voor die, was het Tim Keller?
Zo kunnen, ja.
Oh, over de opstanding uit de dood van de Heer Jezus. Ja, dat het centrale thema is waar alles om gaat. Ja. Dus je kan discussies hebben tot in Sint-Jutemus, maar het gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Is dat waar? Is dat een historisch betrouwbaar feit? Ja, in de Bijbel. bevestigt dat uiteraard. En de Bijbel breidt dat uit. En de Bijbel kleurt dat helemaal in. Met een geschiedenis en een toekomst die daar allemaal aan vasthangt. En als je dat niet hebt, ja, daarbuiten is er niet zoveel. Daarbuiten hou je alleen de buitenkant religie, godsdienst, hou je over. Alleen het centrale punt ben je kwijt als je de Heer Jezus Christus als Zoon van God uit de Bijbel weghaalt. En dat gebeurt helaas heel veel, dat men de Heer Jezus stukken kleiner maakt dan dat hij eigenlijk is. Maar hij is degene die in het verleden gekomen is en die in de toekomst zou komen en over het huis van Jacob koning zal zijn in der eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En al die beloften Gods, die worden in hem vervuld. Dat toekomstige Messiaanse Rijk, daarvan is hij de koning. Lees je in Daniël over het koninkrijk van de steen dat zou komen, wat over alle volkeren zou heersen, dat al die andere antichristelijke wereldrijken zou vernietigen, dan is dat de Heer Jezus Christus die in de toekomst gaat komen. Dat is waar wij onze hoop op gevestigd hebben. Dat is waar wij op staan, waar wij op rekenen en van waaruit wij leven. Hoewel we er om ons heen niks van zien, er wordt geen bewijsmateriaal voorgegeven, zeg maar, als je de televisie aandoet of in je dagelijkse werk of wat dan ook. Maar dat is wat we vanuit de Bijbel leren en dat is waar we zeker en vast van mogen en kunnen zijn. Omdat het niet zomaar een los verhaal is, maar het zit allemaal aan elkaar geweven. En dat is wat wij verwachten. En dat is ook wel wat Maria blijkbaar verwacht zal hebben. Wij lezen daar niet zoveel van, hoe gelovig Maria was. Nou, wij lezen geregeld dat er van Maria staat, zij bewaarde deze woorden in haar hart. Dus het kan best wel zo zijn dat zij goed op de hoogte was van het Oude Testament. Dat zal mij niks verbazen. En dat zij die woorden bewaarde in haar hart. Je zag het misschien niet aan Maria. Ze was ook nog niet zo oud, maar ze liep misschien niet de hele tijd met het woord van God te koop, zeg maar. Maar ze bewaarde de woorden wel in haar hart. En of zij wist al op jongere leeftijd dat ze de moeder van de Messias zou worden, dat weet ik niet. Daar lezen we ook niet zoveel van in de Bijbel. Maar zij werd het uiteindelijk wel en zij geloofde dat. En daar was ze nogal verblijd over, lezen wij later. Want ze spreekt een lofzang uit daarom. Dat moet nogal bijzonder geweest zijn voor haar en voor de, nou ja, voor de familie. Voor zover de familie daarvan op de hoogte was. Want daar lezen wij ook niet zoveel van. Hè? Wanneer Maria Jozef daar eens een keer mee lastig gevallen heeft. Van, goh Jozef, moet eens luisteren. Ik moet je wat vertellen.
Er was gisteren
een engel. Ja, precies, er was gisteren een engel. Nee, ik moet aan Joas denken. Het is één engel. En hij zegt twee engels. Dus dat vind ik wel grappig. Engels. Heeft dit over engels? Ja, en de Heere God en de engels.
Maar eigenlijk leefde Maria toch nog op dat moment nog in het Oude Testament. Want waar is die overgang nou eigenlijk? Want dit is toch vrij laat nadat Christus geboren is. Of Jezus geboren is.
Ja, ja, Jezus is geschreven. Ja, dat klopt.
Dus waar begint dan voor de mens toen destijds het Nieuwe
Testament? Ja, bij de opstanding van Christus.
Ja, ja.
Maria leeft nog in het Oude Testament.
Ja, maar toen was het nog niet geschreven.
Nee, toen was het nog niet opgeschreven. Nee, nee, Lucas die heeft het allemaal verzameld. Onder andere Lucas dan, maar hij benoemt het ook zo.
Later, ja, toch?
Nee, volgens mij
60?
Ja, eerder in die.
Volgens mij was Johannes de laatste, die was 70 na Christus.
Ja, dat was de openbaring van Johannes volgens mij, of niet? Op Patmos.
Volgens mij 70.
Of het evangelie.
Volgens mij was Johannes
70. Ja. En Marcus is de jongste.
Voor ons.
Nee, voor ons de oudste. Ik bedoel, dat was de eerste, bedoel ik zeg. Marcus was het eerste evangelie. En daar hebben ze ook zo'n verhaal omheen gebreid. zeggen ze, Marcus is het eerste evangelie. Daar hebben ze de rest allemaal van afgeleid. En Marcus 16, dat hoofdstuk hoort er eigenlijk niet bij. Dat spreekt over de opstanding. Zeggen ze, ja, dat hoort er niet bij. En op Marcus is de rest gebaseerd. Dus de rest is allemaal gebaseerd op Marcus. Waarbij eigenlijk hoofdstuk 16, de opstanding van Christus, er niet in hoorde. Dus eigenlijk is het niet echt gebeurd. Maar hebben ze gewoon alles van elkaar overgeschreven. En de basis klopt niet. Dus als je dat verhaal nog ooit eens een keer hoort, dan mag je gewoon je schouders ophalen. Want ja, men bedenkt altijd wat. Maar Maria, die leefde uit, dat was gewoon een periode van het Oude Testament. En dat Nieuwe Testament was er natuurlijk niet. Dus men had ook alleen maar Genesis tot en met Maleachi. En ook in het lezen daarvan, ik weet niet of jullie vaak het Oude Testament lezen, maar als je erin leest, dan raak je soms wel eens de draad kwijt. Want als je in koningslijsten zit te lezen, of je zit, noem eens wat, in kleine profeten te lezen of zo, dan denk je wel eens van, waar gaat het over, jongens? Ik heb geen idee, moeilijk. En dat is het ook. Alleen, je moet zorgen dat je de grote lijn, dat je die vasthoudt. En die werd, denk ik, ook wel onder, die dingen die ook wel degelijk onderwezen werd binnen het Joodse volk. Dat blijkt ook wel dat dat onderwezen werd. Alleen hoe de praktijk, de Messias-verwachting in de praktijk eruit zag, die was weer iets anders. En ook over het praktische leven was men niet op de hoogte van het feit dat het eigenlijk ging om genade in plaats van de wet. Was men niet van op de hoogte. Terwijl men het had kunnen weten vanuit het Oude Testament. Maar men bleef vasthouden aan de wet. Terwijl ook in het Oude Testament genade eigenlijk gepredikt wordt. Sterker nog, de wet in zichzelf, maar dat is een heel ander onderwerp. Maar de wet, de Bijbelse wet in zichzelf is een prediking die wijst op de genade. Denk maar aan de inzettingen van Grote Verzoendag en al die offers die gebracht moesten worden voor de zonde. Zeggen wij, ja, de wet zegt als je dit doet, dan gaat je kop eraf. Ja, maar de wet zegt ook dat er ook een uitweg is. Dus de wet predikt ook genade. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Nee, we hadden het over, hoe laat is het? We hadden het erover dat Maria dat op een gegeven moment toch maar eens een keer waarschijnlijk aan Jozef verteld moet hebben. Wat er zoal gebeurd was. En ik heb, ik kwam daar tegen. Er zijn er van die mensen die hebben dan dit verhaal. En die bedenken daar van alles omheen. En ik vind dat best aardig om eens te lezen. Omdat je dan inderdaad wat dichter bij de situatie komt te staan, ook voor Maria en Elisabeth en Zacharias. Want het zal je maar gebeuren dat je inderdaad deze boodschap krijgt. Verder. Maar even naar vers 34. Daar staat, en Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Daar hebben we twee keer geleden uitgebreid over gehad, daar ga ik het nu niet weer over hebben. Maar hoe zal dat wezen, dat ik geen man beken? En het antwoord is, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En de vraag hoe dat in de praktijk in zijn werk ging, dat Maria bevrucht werd door de Heilige Geest, dan wel de kracht van de Allerhoogste, dat interesseert mij niet zoveel, want ik zie het probleem niet. Als de Heer zegt dat hij dat zo doet, dan doet hij dat zo. En dan is dat probleem opgelost. Er wordt niet de hoeft geen antwoord gegeven op de vraag hoe dat technisch in elkaar zat. Want dan mogen ze mij eerst wel vertellen hoe een mens technisch in elkaar zit. Want dat weet men eigenlijk ook niet. Men weet precies hoe de processen werken. Maar hoe het zo kan, dat het zo werkt, dat hebben ze mij dan niet uitgelegd. Op school leggen ze me wel uit hoe het allemaal werkt in het oog. En dat is heel knap, dat is razend knap. En des te meer ze erover uitgevonden hebt, des te groter de grootheid van de Heer wordt.
Nou ja, in verhouding met de schepping. Nou ja, dat is nog veel groter.
En dat is nog veel groter.
Daarom.
Maar des te meer kennis je daarvan hebt, zeg maar hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt, des te groter wordt de Heer. En men draait het om, des te meer wij weten, des te kleiner God wordt, want wij weten het dan wel allemaal. Maar
wij weten hoe het zit.
Wij weten hoe het zit, ja. Alsof dat wat, alsof je dat meer status of zo moet geven, omdat je weet hoe het zit.
Als je weet wat er in de verf zit, maakt de kunstenaar niet meer.
Nee, precies. Is dat een uitdrukking?
Nee.
Heb je zelf bedacht? Zet hem op een tegeltje. Ja, is het goed? Ja. Maar hoe dat technisch in elkaar steekt, ja. Als hij de schepper van hemel en aarde is, dan weet hij ook dit wat te regelen.
Hij sprak en het was er, dus zal
niet op. Nou ja, precies. Precies.
Nee.
Nee. Maar zo is het inderdaad. Dus mensen die dan zeggen van ja, maar geboren worden uit een maag. Nou, dat gaat me nou net een stapje te ver hoor. Nou, als dat een stapje te ver is, ja, dan kan je het beste de hele Bijbel wegdoen. Want het zijn allemaal stapjes te ver. Dat zijn ze allemaal. Maar ja. Noem dan eens iets wat je om je heen ziet wat geen stapje te ver is. Alles is toch een wonder om ons heen, of niet?
Dat kan mij niet maken hoor.
Nee.
Niet, nee.
Kan me niet schelen wat het is, maar als het uit de natuur komt, dan vind ik het een wonder. Wat was er nou in één keer gegroeid, ergens op een of andere dorre vlakte? Weet ik veel, Facebook kwam er voorbij natuurlijk.
Gras.
Ja, gras, nee.
Heel mooi paars bloemetje.
Heel mooi paars bloemetje ergens in een gebied waar waar het bijna nooit regent of zo, altijd droogte. Maar er was nou één keer een regenbui geweest. En dat zaad, en dat is net als uit Egypte. Daar ligt ook gewoon zaad, is daar verspreid. Maar dat blijft er honderden of duizenden jaren liggen. En bij wijze van spreken, als je een schep zand mee naar huis neemt en je doet het thuis in een potje en je gooit het water in, dan groeit er wat uit. Ja. Ik bedoel, ja, zwanger worden uit de maag, dat gaat me te ver. Ja.
Komt in de natuur veel meer voor.
Maagdelijke geboorte. Ja, ja, ook dat nog. Ja, komt in de natuur zelf ook voor. Hè? Ja, ja. En dus met bijen heb je dat verhaal dat als de koningin met die eitjes, hè, die kan ze er zelf, was het niet zo, kon ze zelf kiezen welke ze bevrucht en welke ze niet bevrucht. En je hebt dus alleen het eitje, alleen het vrouwelijke. En als de koningin, want die draagt het zaad bij zich, hè, in een zakje. En die kan ervoor kiezen om bepaalde eitjes wel te bevruchten en andere eitjes weer niet te bevruchten. En de eitjes die wel bevrucht worden, die zijn vrouwelijk. En degene die niet bevrucht zijn, die zijn mannelijk. Dat is logisch. Ik kan het natuurlijk makkelijk onthouden. Ja, ik kan het goed onthouden, want als er geen gemeenschap met de man is, zoals Maria zegt, als er geen gemeenschap met de man is, ja, dan komt er iets mannelijks uit voor, want dan komt er eigenlijk de gemeente uit voor, want het verhaal is eigenlijk dat de 10 stammen van Israël hebben geen gemeenschap gehad met de Heer, maar daar komt wel de gemeente uit voort die voorgesteld wordt als man. Dat was heel kort. Maar er zit nog heel vooral meer aan vast, hè, met die bijen, ik weet veel... Dat er buiten de poort dat er wat doodgemaakt wordt en zo, hè? Ik weet niet meer, maar er zit allemaal typologie in. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Maar maagdelijke geboorte, weet je nog meer voorbeelden zo te noemen? Nee, oké. Okay. Maar ik weet het ook zo niet. Nou ja, maar er zijn meerdere voorbeelden van maagdelijke geboortes. Dus daar is niet zo'n probleem mee. Het is natuurlijk het principe van wedergeboorte, maar dat vinden we in de hele Bijbel terug. Dat is nou juist de kern van ons geloof. Je moet niet zeggen, dat gaat me net een brug te ver. Je zou eigenlijk moeten zeggen, ja precies, natuurlijk. Want dat is waar wij in geloven, opstanding uit de dood. En op wat voor wijze dat dan is, het is elke keer hetzelfde plaatje. Het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie Elisabeth, uw nicht staat er dan, maar dat betekent gewoon uw familie. Want Elisabeth was nogal wat ouder dan Maria was. Maria, nou, die schijnt misschien net 20 te zijn geweest, misschien nog niet eens. En Elisabeth wordt toch wel geschat in ieder geval wel over de 60. Want zij waren verre op hun dagen gekomen, hè? Stond er in 1 vers 7. Dus of het een nicht is, of een tante, of een oud-tante, of een achternicht, of wat dan ook maar.
Was Maria dan niet uit het huis vandaan?
Dat ging je nog vragen, hè?
Ja.
Ja, bij deze. Ja, nee, dat is goed. Was Maria er niet uit huis van David? Ja, dat weet ik niet. Voor zover ik dacht te weten, dacht te menen, ik heb het verder niet nagekeken. Was Maria wel uit huis van David? Alleen weet ik niet zo gauw waar het staat.
Dat weet ik ook.
Oh.
Ik heb het ook altijd begrepen.
Ja, ik ben er ook altijd van uitgegaan.
Dus dat is nog een andere klasse.
In
Matthäus
1. Maria is een dochter van Jozef. Die in Matthäus 1 vers...
Oh, vers 16 bedoel je?
16?
Ja, klopt.
Jozef, de man van Maria.
Ja, en dan...
Maar ook vanuit haar lijn zelf.
Ik dacht dat ik het nog gelezen had, maar ik weet ook niet waar. Ik dacht dat hij nu gaat.
Ja, maar de vraag is of het... geslachtsregister van Matthäus, of dat het geslachtsregister van Jozef is, of dat het geslachtsregister van Maria is. Want hoewel er staat Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, kan het best zo zijn. Want gewoon, wat hier staat, dat hoeft niet te betekenen dat het ook daadwerkelijk een letterlijke zoon is. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar
hij is Jozef de wettige, omdat hij via het huwelijk,
ja,
is hij de wettige erfgenaam van.
Precies, Jozef is de wettige erfgenaam geworden van deze lijn uit Matthäus hoofdstuk 1. Maar het is, het schijnt, zeg ik even met een slag om de arm, het geslachtsregister van Maria te zijn. Ja. Maar
hoe kan zij dan toch de nicht zijn van Elisabeth?
Nou, oké, want dat is de vraag, hè. Als de een nou uit het geslacht van David is en de ander die schijnt uit het geslacht van Levi te zijn, hoe kan zij dan familie zijn? Want vragen om een nicht, dat staat hier niet. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Er staat gewoon dat het familie is. En daar zou ik eigenlijk een voorbeeldje eigenlijk uit moeten tekenen hoe zoiets mogelijk is. Maar dat is niet zo moeilijk.
Dat is ook wel buiten de stad. Ja,
ik heb een op die muur even.
Een spuitbeurs. Ja.
Ik heb gewoon een whiteboard, maar.
Doe niet zo flauw.
Ja, doe niet zo flauw. Nee. Door middel van huwelijken natuurlijk, kan natuurlijk een meisje die uit de stam van... nou, je maakt niet uit welke stam. Je hebt 12 stammen van Israël. Leuk, daar beginnen we bij. Je hebt 12 stammen van Israël. Dat is familie van elkaar. Dus dat is al familie natuurlijk. Je kan wel zeggen, die is uit die stam, die is uit die stam. Hoe kan het dan familie zijn? Want dat is eigenlijk je vraag. En dan is het antwoord, ja. Dus zijn ze familie. Alleen, ik snap ook wel dat hier bedoeld wordt dat het wel nauwe familie is. Want wij als Nederlanders, wij gaan er dan ook maar even vanuit dat wij allemaal van hetzelfde bloed zijn als Nederlanders. Dus zijn wij ook op die basis familie van elkaar. Alleen ja, liggen die lijnen wat verder uit elkaar dan neefjes en nichtjes. Maar het kan ook heel goed dat je dat toch vrij nauw naast elkaar hebt. Terwijl de een in de lijn van Levi zit en de ander zit in de lijn van Juda of van David. Ja, en om daar een voorbeeld van te gaan bedenken. Maar dat kan je zo mezelf ook wel.
Ja.
Ja, maar het gaat erom, dat woord nicht, dat staat er ook niet. staat familie. Van uw maagschap staat er dan. En dat woord van maagschap wordt soms gebruikt voor het hele Jodendom. Ze zijn van mijn maagschap, Joden. Kan het ook gewoon het hele Jodendom zijn. Want zie, vers 36, Elisabeth, uw familie, is ook bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Nou, dat geloofden zij waarschijnlijk wel. Sowieso al. Want ze zegt er ook achteraan, vers 38. Zie de dienstmaagd des Heren. Ik neem aan dat ze zichzelf daarmee bedoelt. Ze ziet zichzelf als een dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. Dus ze vertrouwt op hetgeen dat tot haar gezegd wordt. En daarna gaat zij naar Elisabeth toe. Op visite.
En waarom... Is er nog wat aan de hand met die zes namen? Kom je dat nog een keer
te... Nee, weet ik niet. Weet ik niet.
Het schijnt dat verspringing in de tijd of zo...
Ja, met het half jaar of zo. Ja.
Later weer rechtgezet. Dat...
Ja. Ja, ik ken dat verhaal, maar... wat je daar precies mee moet, weet ik ook niet. Maar dat geldt eerlijk gezegd ook voor het verhaal wat hierna volgt. Dan zeg ik dat nog wat. Vanaf vers 39 tot en met vers 45. Het bezoek van Maria en Elisabeth. Waar het goed voor is, weet ik eigenlijk ook niet. Dan gaan we eerst even pauzeren. En dan gaan we naar het bezoekje van Maria en Elisabeth. In vers 39. Daar staat... En Maria... Opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met een grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uws buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. En daarna volgt een lofzang van Maria en gaat Maria weer naar huis en wordt Johannes de Doper geboren. En ik heb het schriftgedeelte... vaak gelezen en over nagedacht wat wij hiermee zouden moeten. Het is voor mij nogal in nevelen gehuld, want je blijft met nogal wat vragen zitten. Althans, ik. Ik vind het een leuk verhaal, daar gaat het niet om. Maar wat moet je ermee? Want ja, Maria bezoekt dan Elisabeth... omdat het familie van haar is. En er zijn wel wat redenen aan te dragen waarom zij daarheen gaat. Want het wordt wel gezegd door die engel, hè, dat Elisabeth zwanger was. Haar familie. Waarvan ze blijkbaar ook wel wist dat hij op een hoge leeftijd was. En... Maar ja, of zij... Nee, ze was bekend natuurlijk dat Elisabeth in hoge leeftijd was. En blijkbaar had ze een goede familierelatie, goede relatie met Elisabeth. Maar er wordt ons verder niet verteld wat er verder bijzonder is aan de zwangerschap van Elisabeth. En die hele geschiedenis, of dat ook verteld is aan Elisabeth of aan Maria door de engel. Dat weten we eigenlijk verder niet. De causale gedachte... Dat wil zeggen, gewoon de natuurlijke gedachte is dat Maria met dit verhaal niet op de proppen kon komen bij Jozef. En ook niet bij haar familie. En ook niet bij, nou ja, weet ik veel wie. Want het was natuurlijk schandelijk als ze zwanger geweest was, terwijl ze nog niet getrouwd was. En ze zou waarschijnlijk niet geloofd zijn geworden, Maria. En daarom is het idee dat Maria inderhaast opstaat en op een of andere manier regelde dat ze naar Elisabeth ging. Want daarvan wist ze dat die toch wel op een of andere bijzondere wijze zwanger was geworden. Want het was haar notabene medegedeeld door een engel. En dus gaat ze daarheen om haar verhaal te doen. Waarom niet?
Zacharias had ook geen stem, die was ook stom, hè? Dus kon ze ook niks.
Nee, dat, Elisabeth kon het verhaal ook niet kwijt. Nee.
Hij onderdrukt
elkaar
in ieder geval niet. Hij was niet doof, daarom.
Ik heb.
Nee, hij kon het wel
kwijt. Hij kon wel een klein beetje spreken.
Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ik ben. Wat was dat? Vrijdagavond hadden we van de kinderopvang, waar Joas op de kinderopvang gezeten. Dat is christelijke kinderopvang. En doen fantastisch werk. Ook de man van de kinderopvang in de introductie vertelde die ook, want het was 5-jarig jubileum. Dit is even zijn lijntje hoor. Ik leid het even in. Die man die had verteld over 5 jaar kinderopvang, wat ze daar allemaal gedaan hadden. En dat ze christelijk, specifiek christelijke kinderopvang. Hij zegt van ja, alles wat we doen, daar doen we wat van de Heer bij in, om zo te zeggen. En nou, hoe dat dan allemaal gegaan was in die 5 jaar, in het begin, dat ze zich aan moesten melden ergens. En ja, we willen christelijke kinderopvang. Ja, moet dat er nou dan per se bij? Ja, had hij gezegd, dat moet er per se bij. Ja, nou ja, waarom dat dan allemaal nodig was. En, maar goed, dat hebben ze gedaan. Als je ziet hoeveel energie en plezier en vreugde en met hoeveel passie ze dat allemaal doen. Fantastisch om te zien. En dan hadden ze afgelopen vrijdag een avond georganiseerd voor, nou ja, mensen die er allemaal bij betrokken waren. Ouders en opa's en oma's. En pakken ze ook weer groots uit, catering. Het is maar heel klein gebeuren, maar ze pakken groots uit, catering erbij. En ze hadden een christelijke cabaretier, Rob Favier, kent iemand die?
Ja, ja, ja. Ik ken hem heel goed van de radio.
Van de radio? Is hij daarvan bekend? Ja,
ja, zeker. Hij komt, ja, nee, Groot Nieuws Radio en hij komt van de televisie met de oude,
ja. Oh, hij doet een oudejaarsconferentie, ja, waarschijnlijk. Ja, want het is een cabaretier.
Ja, ja.
Dit is best zeker de moeite waard om dat eens een keer wat over op te zoeken. Rob Favier heet die man.
Hij kan heel mooi wat weergeven hoor.
Schitterend.
Heel
mooi. Favier
dan?
Favier, ja.
Hij is
Favier. Favier, denk ik, ja.
Okay.
Ja.
Met een Groot Nieuws Radio.
F en Favier.
Oh.
Ja hoor.
Maar hij had trouwens net een hartinfarct gehad. Ja. En, maar goed, hij was een goed door de been. En vertelde hij later ook nog het een en ander over.
Was hij dat zelf persoonlijk?
Ja, ja, ja. Hij trad op.
Zo?
Ja.
Oh?
Ja, voor een clubje van een man of 20, 30 dat we waren. En die man die komt eens uit het midden van het land. En die leeft daar ook allemaal van. Maar fantastisch. Maar hoe die man ook, nou ja, het evangelie uitdraagt in zijn liedjes en in de grappen en met de humor, maar ook heel serieus. Echt heel mooi programma. Maar toen had hij op een gegeven moment een grap, want zo kwam ik hier ook. Had hij op een gegeven moment over een grap van dat hij vertelde dat zijn vrouw, die vergelijkt hem wel vaak met Bijbels figuur, maar zijn vrouw die had ook wel graag gewild dat hij wat meer op Zacharias ging lijken toen Elisabeth zwanger was. Zoiets was het.
Ja. Ja. Hij doet morgen zelf vaak een Bijbelstudie om 1 uur of 8 voor de radio.
Ja, hij spreekt ook gewoon in gemeentes, begreep ik. Hij is niet alleen grappig, maar hij spreekt ook. Ja. Ja. Okay. Het is echt aan te raden om daar eens een keer wat van.
Maar hij komt al, ja, weer voor de televisie hoor.
En dat is op Family 7, is dat?
Ja, voor de 3e keer.
Oké. Okay.
Ja,
leuk.
Fijn om naar te luisteren.
Leuk. Ja. Ja.
Het is eigenlijk een hele unieke man.
Het is een hele unieke man.
Hij is niet te vergelijken.
Nee, nee, klopt.
Het is een hele unieke man.
Ja.
En hij is,
ja,
ook heel gewond.
Hij, ja, ja, ik heb ook een hele, hele fijne indruk van die, ja, ja, van die man gekregen. Hoe die, ja, hoe die het allemaal doet. En. Ja.
Heel bescheiden.
Ja.
Ja. Het staat helemaal niet
nee,
op de plank van of zo.
Nee, nee.
Heel bescheiden.
Ja, ik heb er ontzettend van genoten. Dus dat wil ik jullie ook graag even meegeven. Maar die had het leuk gevonden, zijn vrouw had het leuk gevonden als die wat meer op Zacharias had geleken.
Zo'n soort.
Precies. Dus, maar Elisabeth, want zo kwamen we erop. Elisabeth kon dus haar verhaal ook niet kwijt. Bij haar man is het verhaal. En Maria, die ging naar Elisabeth toe. Nou ja, onder andere om die reden. Begrijpelijk. En daarna staat er in vers 41. Of eerst staat er in vers 40. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Blijkbaar wordt Zacharias niet gegroet, want... Ja, die zei toch zelf ook niks terug. Nee, dat weet ik niet, maar... Nou ja, dat staat dan serieus in een commentaar of een uitleg daarover. En veel verder dan dit komen ze ook niet. Ja, ik ook niet hoor, daar gaat het niet om.
Misschien deed het er gewoon niet toe.
Of misschien deed het er gewoon niet toe. Maar het gaat over Maria en Elisabeth. En het geschiedde, vers 41, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kinderke op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Maar er is dus weer connectie tussen Maria en Elisabeth, dan wel het kindje van Maria, de Heer Jezus, en het kindje van Elisabeth, namelijk Johannes de Doper. En op het moment dat daar dus... dat Maria binnenkomt, springt dat kinderke op in haar buik. Daar is die connectie tussen die twee weer. Alleen hoe je er verder invulling aan zou moeten geven qua overdrachtelijke betekenis, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb wel een beetje wat suggesties, die deel ik dan maar mee. Ik heb op een of andere manier toch het idee dat Elisabeth en Maria op een of andere wijze staan voor gelovigen uit Israël, 2 en 10 stammen, die weer één zouden worden. De vorige keer hebben we het daarover gehad. Hè? Als je dan over het koningshuis van David hebt en de koning uit David en heel het huis van Jacob zal weer... daarover zal geregeerd worden tot in de eeuwigheid. Ja, dan kom je ook bij profetieën die spreken over die 2 en 10 stammen die samen weer één zouden vormen. Die weer gemeenschap met elkaar zouden hebben. En dan, daarna komt er zo'n geschiedenis waarbij 2 eigenlijk 1 worden. Elisabeth en Maria. Dus daar zie ik er wat van in terug. Maar concreet durf ik dat niet te zeggen. Ja, en verder staat er dan nog vers 42. En riep uit met een grote stem en zeide, zegt Elisabeth tegen Maria, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uws buiks. En van waar komt mij dit dat de moeder mijns heren tot mij komt? En hierbij is de gedachte dat Elisabeth weet dat Maria zwanger is uit de Heilige Geest en dat zij de Messias zou baren. Alleen de vraag die dan ook altijd gesteld wordt is, hoe wist Elisabeth dat?
Maar die engel was toch bij Elisabeth geweest?
Ja, maar dat was...
Maar misschien heeft hij het wel verteld.
Ja, nou ja, precies.
Daar staat het er niet bij.
Nee, precies. Dus dit soort, maar dit soort dingen wordt dus ook benoemd in de commentaren. Zo van, hoe wist zij dat? Waar heeft ze dat vandaan?
Het is zeker om het erin te schrijven. Het heeft geen...
Nou ja, dat weet je niet. Er zijn ook andere dingen die niet in de Bijbel staan, maar die wel degelijk voor ons van belang zijn. Dus ik probeer altijd wel te zoeken naar hoe het een en ander in elkaar steekt.
Nee, ik denk dat alles erin dat die Bijbel, die was niet meer te tillen geweest.
Als je alles erin zou zetten?
Ja, dat niet meer.
Nee. Nee, want in de Bijbel daar staat niet alles wat we nodig hebben in het leven. Want ik zeg maar zo, als je een kind van 2 jaar hebt en je geeft hem een Bijbel en je zegt succes in je leven, dan redt hij het ook niet.
Denk niet.
Nee.
Hier past geen brood erbij.
Precies, precies. Dus Elisabeth die wist dat op een of andere wijze. En zij getuigt ook direct van het feit dat Maria zwanger is van de Messias. Want Elisabeth beschrijft het kindeke als haar Heer. Vers 43. Van waar komt mij dit? Dat de moeder van mijn Heer tot mij komt. En dat is een beetje dezelfde formulering als David in Psalm 110. De Heer heeft gesproken tot mijn heren. Dan noemt David, noemt de Messias zijn Heer. Terwijl de Messias ook de zoon van David is. Het is een zoon, maar het is ook zijn Heer. En datzelfde vind je hier ook. Dat Elisabeth zegt, van waar komt mij dit dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heer gezegd zijn, zullen volbracht worden. Maar wat je er verder mee moet met het schriftgedeelte, met het bezoek, ja, ik weet het niet zo goed. Dus als iemand nog suggesties heeft, dan hoor ik het uiteraard ook graag. Ik kom niet verder dan van het idee dat het iets te maken moet hebben met die 2 en 10 stammen die weer samen één worden op een verborgen plek. Niemand weet ervan. Ze komen samen. Maria. En waarom Maria naar Elisabeth gaat en niet andersom, weet ik niet.
Nou, zag je troost bij elkaar.
Ja, precies.
Ja, ze hadden wat gezamenlijks.
Klopt, maar wat daarvan weer de overdrachtelijke betekenis is,
dat is
moeilijker te zeggen.
Moet die er altijd zijn dan?
Nou, die hoeft er ook niet altijd te zijn.
Dat kan toch ook gewoon?
Die hoeft er ook niet altijd...
Het verhaal compleet te maken.
Ja, hey, dat klopt, die hoeft er ook niet altijd te zijn. Alleen, in sommige gevallen, ja, hoe moet je het zeggen, dan proef je dat er meer achter zit. En voor mij is dit wel zo'n verhaal waarbij ik proef dat er meer achter zit. Waarvan ik niet weet hoe ik hem in moet kleuren. Want je hebt ook...
haas bij, met haas naar het bergland.
Ja. Gebergte, Juda wordt genoemd. En ja. het kinderke in de buik wat opspringt.
Die naam, Maria, Elisabeth.
Ja, weet ik niet. Dat Maria staat voor eigenlijk een heel volk. Dat denk ik wel. Want als je in vanaf vers 46 leest, dan heb je die lofzang van Maria. Daar beleidt Maria haar geloof en over de grote dingen die de Heere aan haar gedaan heeft. Nou, lezen we dat eens door. Maria zeide, mijn ziel maakt groot de Heere, dan wel ik maak de Heer groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Hoezo was zij nederig? Ja, blijkbaar was zij nederig, maar weten we verder niks van. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten... al welke geslachten?
Katholieken.
Ja, de katholieke geslachten. Want het kan namelijk zijn de geslachten Israëls. Dat kan ook nog, hè? Of echt alle geslachten. En hoezo zal Maria zalig gesproken worden? Ja, nou, het is wat jij zegt. Ja, dat doen de katholieken. Die spreken Maria zalig. Maar... als je een beetje meer van de Bijbel weet, dan moet toch wel duidelijk zijn dat het niet om Maria draait.
Dus?
Nee. Nee.
En dat zeg je nu pas.
Ja, sorry. En als het al zo zou zijn dat Maria zalig gesproken, over Maria dat zalig gesproken wordt, dan was het om het feit van haar zoon. Dus dan gaat het nog alsnog om haar zoon. Want grote dingen heeft hij aan mij gedaan, die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Nou trekt Maria het heel breed. Het gaat niet eens meer over haarzelf, maar over alle geslachten die voor haar geweest zijn. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. En hij heeft de machtigen van de tronen afgetrokken. Begint ze over hele koninkrijken te spreken. Omdat ze zelf zwanger is. Van de Messias. Nee, ik probeer het even in een bepaalde context te zetten. Hè? En de nederigen heeft hij verhoogd. Hongeren heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. En dan, vers 54, hij heeft Israël, zijn knecht, opgenomen opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. En daar eindigt het mee. En vers 54 en vers 55 trekken het heel breed, waarbij Maria begint te spreken over Israël, de knecht des Heren. Dus gaat het alleen over het vrouwtje Maria? Of stelt het hele verhaal van Maria veel meer voor? Dan wel zou je kunnen zeggen, spreekt Maria namens het volk? Zij was tenslotte, als de Heer Jezus de opvolger was van David, dan was Maria de moeder van de aanstaande koning, koninklijke familie, koninklijke bloedlijn. En dus, hoewel er geen troon was, hoewel ze dus niet op de troon zat, hoewel er geen heerschappij was, had ze wel die erfrechten, daar waren ze zelf goed van op de hoogte, lijkt mij. Anders zeg je toch ook niet zulke dingen. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. Dan moet je toch iets met een troon van doen hebben. Met koningschap. En dat had zij waarschijnlijk. Nou ja, dat had zij. Alleen het gebeurt allemaal in het verborgene. En Maria, die is niet alleen dat vrouwtje Maria. Dat stelt veel meer voor, veel groter. En daarom ook, denk ik, met terugwerkende kracht, dat het verhaal van Maria bezoekt Elisabeth veel meer te maken heeft met het verhaal van Israël, met de geschiedenis van Israël. Alleen zoals gezegd, hoe die precies in elkaar steekt, dat weet ik ook niet, durf ik niet te zeggen.
Het is ook wel bijzonder dat je hebt eerst de lofzang van Maria, dan heb je de geboorte van Johannes, dan heb je de lofzang van Zacharias en heb je de geboorte van
de Heer Jezus.
Terwijl logischer zou zijn dat eerst die lofzang van Zacharias was dan de geboorte van Johannes, dan de lofzang van Maria, of zelfs daarna.
Ja, de lofzang van Maria, die is er al voordat de Heer Jezus geboren is, bedoel je?
Ja dat. En dus ook, zoals die is opgeschreven, zeg maar, voor de geboorte van Johannes de Doper.
Ja.
Met in het achterhoofd dan dat Johannes een type is van de Heer Jezus.
Ja, en dan is het ook nog zo dat die lofzang inderdaad niet plaatsvindt bij Maria zelf thuis, zeg maar. Maar ook nog, die vindt ook plaats bij Elisabeth.
Ja.
Dus daar moet wat mee zijn.
Jij zei net van, waar zou die 6 maanden voor zijn? Hier staat dus, en Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden. Dus als je die 3 en die 6 bepaalt.
Ja, klopt. Maanden. En daarna wordt Johannes de Doper geboren.
Is gebleven.
Tot de geboorte van Johannes de Doper. Ja, klopt. Klopt. Dat is wel het idee, ja.
Ja, maar het schijnt ook met een andere telling. Ik heb de klepel horen luiden.
Ik weet niet wat de klepel is.
Klok.
De klok horen luiden. Ik weet niet wat de klepel hangt. Het schijnt ergens met een jaar met tellingen dat je ergens een half jaar kwijt bent. En die komt dan uit.
Die half jaar verschuiving vind je bij na de uittocht uit Egypte inderdaad. Ja. Dan wordt in de 6e maand wordt gezegd, nee, maar dit is nu de 1e maand.
Ja, precies. Nou, dat gebeurt hier dan ook weer.
Ja, dat. Nou ja. Ik heb die klok ook horen luiden. Ja.
Wat jij net zei van die bergen en die haast. Dat doet mij dan juist weer denken aan Maar daar heb ik niet de klok gehoord, hoor.
Ja. Maar goed, het is inderdaad zo, Maria die blijft inderdaad 3 maanden daar, hè. Dat is ook niet zomaar wat, hè. Dat je trouwens het land doorreist en 3 maanden bij de familielid doorbrengt.
Jozef,
wat
poos.
Ja, nou ja.
Lopen niet meer uit.
Dan weet je verder ook niks over hoe die situatie verder was. Maar, en misschien was Jozef wel mee. Kan ook nog, dat weten wij eigenlijk helemaal niet, hè. Ja. En daarna wordt Johannes de Doper inderdaad geboren. Maar goed, dat is eigenlijk het verhaal van Maria bezoekt Elisabeth en de lofzang van Maria. Nou ja, de lofzang van Maria, meestal, en dat klopt wel wat je zegt Daniel, meestal vindt zo'n lofzang plaats na een bijzondere gebeurtenis. Een lied wordt geschreven na een of andere bijzondere gebeurtenis. Na de uittocht van Egypte schrijft Mozes zo'n lied. En dan kwam ik ook nog tegen dat Miriam uit het Oude Testament, dat die ook zo'n lied geschreven moet hebben. Klopt dat?
Ja.
Maar die componistie heb ik niet zo gauw terug kunnen vinden.
Bij Mozes zelfs.
Ja, bij Mozes. Maar dat was niet met de uittocht, want je hebt het lied van Mozes.
Nee, dat ze door de zee gegaan.
Ja, dat is toch het lied van Mozes?
Nee. Miriam die zingt daar een...
Oh, Mozes heeft hem geschreven, maar Miriam die zong hem. Nee, ik weet het niet. Het is in ieder geval Exodus 15. Exodus 14 is het doortocht door de Rode Zee. En wat ik wel gevonden heb, is inderdaad in Exodus 15 dat je dan de lofzang van Mozes hebt. En aan het eind van die lofzang... daar staat het. Er staat in vers 20 van Exodus 15. En Miriam, dat is dezelfde naam trouwens als Maria, alleen dan vanuit het Hebreeuws vertaald. En Miriam, de profetes, Aarons zuster, en dus ook de zuster van Mozes, nam een trommel in haar hand... En al de vrouwen gingen uit haar na met trommelen en met rijen. Toen antwoordde Miriam hun lieden, zing de Heere, want hij is hoogelijk verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Over de ondergang van de Egyptenaren. Dus Mozes zingt, maar Miriam zingt ook. Maar of er nog weer een apart lied van Miriam is, weet ik zo niet. Maar... een lied wordt gezongen nadat er een of andere overwinning behaald is. En dat vind je ook in... ...1 Samuel. Daar heb je dat verhaal van Hanna, die onvruchtbaar was, die uiteindelijk geboorte geeft aan Samuel. En dan komt er ook een lofzang van Hanna. In hoofdstuk 2 vers 1 van 1 Samuel. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in de Heere, mijn hoorn is verhoogd in de Heere, mijn mond is wijd open gegaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Maar dat is na de geboorte van Samuel. En daarom is het misschien wel des te merkwaardiger dat hier al een lofzang van Maria is, terwijl de Heer Jezus nog niet eens geboren is. En een lofzang, over het algemeen, om even weer afstand te nemen van het verhaal van Maria, een lofzang, ja, dat is een lied die vanuit het hart omhoog komt na... de overwinning na een speciale gebeurtenis. En daarom worden wij als gelovigen, wordt er van ons ook gezegd, dat wij altijd een lied op ons hart zouden hebben. Hè. Daar heb ik onder andere nog in Urk over gesproken. En dat ging over... dat er staat, het woord van Christus woont rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En dat is zoals ons leven er eigenlijk uit zou zien. We altijd zouden zijn psalmzingende en lofzangen zingende. Want een lied heeft alles van doen met blijdschap, met het uiten van blijdschap, met feest vieren. En dat is wat het leven van een gelovige ook zou zijn. Een feest.
Maar het is... brengt ook de werking van de geest in.
Ja, ja, ja. Klopt.
De wet van de geest. Ja.
Ik denk dat heel natuurlijke... dat is misschien een beetje... of gevaarlijk om te zeggen, maar... Het proces van zingen van liederen is emotie inderdaad. En dan betitelen wij dat wel eens inderdaad zo van, is de geest in ons. Hè? En ik vind het moeilijk om er uitspraken over te doen hoor, want je hebt ook ongelooflijke mensen die ook helemaal op kunnen gaan in de muziek. En dan denk je, ja, maar dat is dan niet de Heilige Geest. Hè? Dat is... Ja, maar het is inderdaad een bijbelse aangelegenheid dat waar het hart verblijd is, dat er muziek uitkomt en dat er gezongen wordt. Ja. En het is niet voor niets zo dat muziek voor heel veel, en heb ik het niet eens over gelovigen of ongelovigen, maar dat muziek een heel belangrijk onderdeel in het leven is, omdat een muziek plaats geeft aan je emotie. Want je moet soms wat met je emotie en dan druk je op zo'n knop en dan komt de muziek uit en dan heb je ook plek voor je emoties. Hoe gaat dat dan? Ja.
Ja, maar dan als gelovige, dan maak je God groot, zeg maar. En dat doe ik dan dus niet.
Nee. En dat is het verschil. Dan maak je een ander... Ja, en zeker de mensen die op podium staan, die staan meestal voor zichzelf op podium. Dat klopt inderdaad. Maar wij zouden inderdaad... Door te zingen, dat is het voordeel van het zingen ook, hoef je niet allemaal zelf allemaal gedachten en woorden te bedenken, maar die heeft iemand anders ervoor bedacht. Ja. En die kan je dan gewoon meezingen. En dan kan je uiting geven aan je gevoelens en je gedachten, zonder dat je zelf zo goed bent om daar woorden voor te vinden. Maar dan kan je... Dan is er wel een plek waar die woorden en waar jij je emoties kwijt kan. En daarom is het zingen in een christelijke bijeenkomst nog altijd van een heel groot belang. Want het staat niet alleen hier in Colossense 3, maar het staat vaker. En er wordt in de Bijbel heel wat gesproken over muziek. En alle psalmen is allemaal muziek. En wij zitten hier alleen met een gitaar, maar dat gebeurde in die tijd met van allerlei nog wat instrumenten. Ja, 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 ja. Dus heb je een instrument, neem me volgende week mee jongens. Of over 2 weken. Nee, maar ja. Ja. Maar dat is, ik vind dat het mooi als er gezongen wordt. Ja.
Nee, soms heb ik ook wel een beetje het gevoel dat je dat even nodig hebt om de focus goed te krijgen. Om even de rest te kunnen laten.
Ja, ja.
Het was ook met jij, het is, heeft een soort strijd, ook die strijdliederen, weet je wel. Dat...
Ja.
Ja.
Ja. Dat is bijzonder aan muziek, hè. Dat zit... muziek is die emotie. En dan zeg je van, daar zit die strijd in. Maar dat heeft te maken met het ritme. Dat heeft zoveel te maken met de gevoelswaarde daarvan, zeg maar. Dat is... als ik naar mezelf kijk... Ik ben niet zo muzikaal. Ik kan wel een beetje gitaar spelen, maar... sommige mensen hebben echt het gevoel daarvoor, zeg maar. Hè. Die hebben een bepaald beeld van een lied. En daar moet dan muziek onder. En die muziek moet dan passen bij de tekst waar dat lied dan over gaat. Kijk, de tekst is heel concreet. Maar muziek, dat is geestelijk. Muziek is een geestelijk ding. Muziek kan je niet zien. Muziek kan je alleen horen. Ja, je kan...
Vluchtig weer.
Het is ook zo weer weg. Je kan het niet vastpakken. Maar het is er. En het...
Zou ze toen ook al die muziek eronder gehad hebben? Dan, net als, ik dacht dat veel later pas.
Wat bedoel je?
Wie hebben dat gedaan, die berijming, of hoe heet dat, die
noten.
Muziek, noten erop.
Ja, maar ik denk wel degelijk dat zij daar, dat zij noten et cetera gaan hebben. Maar of ze dat uitgeschreven hebben, het uitschrijven van noten...
Moslims nu nog, want dat vind ik afschuwelijk om te aan te gejengel.
Ja. Ik ook. Laten we maar houden dat het een kwestie van smaak is. Dan blijven we mooi aan de veilige kant. Dan zeg ik er ook niks over.
Dat David een methode had om de noten te noteren.
Dat weet ik niet. Goede muziek. Als je echt... ik kan dat niet hoor. Maar mensen die echt goed muziek kunnen maken, die hebben geen noten nodig. Want noten is alleen maar een hulpmiddel. Om iets te leren. Maar als je echt daar gevoel voor hebt.
Ja,
er zijn mensen die pakken instrumenten. En ja. die plukken daar wat aan. En die voelen daar wat aan. Die blazen daar wat op.
En die kunnen geen noot lezen.
Nee, want muziek is niet noten lezen.
Mijn mama was organist. Maar die kon zo spelen. Maar die kon ook van... maar hij keek altijd naar de tekst.
Hij keek altijd naar de tekst.
En als het vrolijk was, dan speelde hij anders...
Ja, daar moet je gevoel voor hebben.
Hij keek altijd naar de... Daarom kon ik het ook heel slecht verdragen... dat iemand maar gewoon altijd speelde. Hij zei, dat klopt niet, want je moet zien wat je speelt.
Ja, precies.
Maar ja, hij zei, mijn geloof zit in het orgelspel.
Ja, maar dat moet je ook weer kunnen. Dat is dan ook een gave talent, weet ik veel hoe we het noemen. Maar dat, ja. Als je dat kan, zeg maar. Ja. En ik had het eerder... Toen ik begon met gitaar spelen had ik dat eigenlijk helemaal niet. Toen was ik zo dom. Om heel negatief over mezelf te zijn. Nee, maar toen had ik er geen idee van. Toen dacht ik, oh, maar er staat een C, een F, een C, een G en een C. Dus als ik dat speel, kan ik dat liedje. Dat bleek niet zo te zijn. Er kwam nog wel meer. Als ik nou weet hoe dat moet. En later heb ik pas eigenlijk echt begrepen hoe muziek in elkaar stak. En toen dacht ik, oh, nou daar heb ik dan niet zoveel aanleg voor. Maar ik ben wel heel blij dat ik ooit een keer ben begonnen met gitaarspelen. Dat dan weer wel.
Huh? Ja, joh.
Precies.
Ja, dat scheelt wel, hè. Dat scheelt wel.
Nou, ik vind dat je het goed kan.
Nou, dankjewel. Dankjewel. Ja, ja, ik weet zelf wel beter, maar...
ja, sorry, ik ben een leek, dus ik kan...
Ja, nee, maar dat is mooi. Ja. Dat klopt. Nee, maar ik ben blij dat ik daar een beetje mee wat kan. Maar of Maria er ook een muziekinstrument bij gebruikt heeft, dat weet ik niet. Maar ze heeft in ieder geval wel een lied geschreven en ze zal het ook wel opgeschreven hebben, want Lucas die wist het nog woordelijk aan ons over te brengen.
Want wat is dat rijden wat daar staat? Dat staat dan volgens mij.
Dat stond in het Oude Testament, hè? Bij,
In mijn vertaling is een rijdans.
Ja, dat is Polonaise.
Precies.
Wat heet het vrouwen doen?
Oh!
Dat was. Ik denk van, oh, dat is dat rijden nog eens even.
Het is gewoon in elkaar haken.
Polonaise.
Ja, dat is gewoon volksdansen.
Ja, volksdansen.
Kleindansen.
Dat doen wij allemaal niet, hè? Hier niet, en doen we in de kerk, zie je dat ook nooit, maar.
We hadden
waarom niet, hè?
Een tijdje geleden, een paar weken geleden, hadden we een welkomstfeest voor vluchtelingen in Onne. En nou, er werd ook muziek gedraaid en zo. En binnen no time staan die mensen allemaal in de rij naast elkaar staan ze te dansen.
Ja.
Een hele andere cultuur.
Zo, daar hebben ze geen bier voor nodig, hoor.
Nee.
Dat is echt altijd een blanke, hè?
Ja, maar wij zijn echt heel stijf.
Wij zijn veel te stijf. Dat vind ik wel jammer. Nee, maar...
Zullen we het nog een keer inderdaad bij het woord voeren?
Ja, ik vind het helemaal goed. Ja. Lekker uit je comfortzone. Ja, ik vind het prima. Maar als je inderdaad, ja, als je naar Amerika met die gospel, die gospelkoor, die gaan helemaal uit de plaat, joh. Ja, ik hou er best van, hoor. Ik hou er ook best van, hoor.
Ja, goed, ik bedoel alleen al het handenklappen waar toen de hoe heet het mee kwam, de Pinkstergemeente. Oh, dat was
ja, maar daar heb je wel, dat is...
Dat was wel,
ja,
hoor.
Klopt.
Ik weet nog goed bij ons in de kerk dat ze zeiden van, nou, dit
ja, kan dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Nee.
Het is zo oneerbiedig, nee. Dat doe je niet in een kerk.
Nee.
Nee, dat kon helemaal niet. Nee.
Ik was eerder zelf ook... Ik ben ook natuurlijk zo wat stijver opgevoed. En doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. En ondertussen... ben ik er ook wel wat makkelijker in geworden. Dat ik denk, ja... Wat zijn we nou voor een stelletje stijve... harken met elkaar. Ja. Ja. Ja.
Ja, maar het toch nog niet, hè?
Het Oude Testament er ook wat van. Want op een gegeven moment was David de ark aan het ophalen.
Ja.
Die was vrolijk aan het zingen, maar zijn eigen vrouw die vond het maar niks.
Die vond het ook maar dat hij zich aan stelde.
Ja?
Ja, zeker. Ja, want dat hij...
Ze vond dat de haan niet in dank af, hoor.
Nee.
Oh nee, oh, dan moet ik nog eens even nadenken.
Nee,
dus,
ja.
Dus pas.
Ja, nee, maar toen was haar liefde al weg voor hem.
Ja.
Dus ik denk dat dat er ook mee te maken had. Als je zoiets had van.
Eigenlijk is het ook wel jammer dat we, dat we vanuit de Bijbel niks weten over. Of niks, maar weinig weten over hoe die christelijke bijeenkomsten er eigenlijk uitzagen. In de tijd van Paulus, hè? Wij lezen.
Die... slaapverwekkend.
Ja, want bij Paulus viel ons uit het raam. Ja,
dat was er één natuurlijk.
Ja, dat was er maar eentje. Nee, maar voor de rest, hoe dat er in die gemeentes dan aan toe ging, hoe men samenkwam en qua muziek of wat dan ook, dat weten we niet. Dat moet er geweest zijn. Want Paulus zegt van, als je
die... Het is toch geweest die domper erop gezet heeft. Die zei van, ja, maar dat kan allemaal niet. Lachen dat mocht niet en dansen dat mocht niet. En...
Ja, maar hoe was het voor Calvijn dan?
Ja, dat weet ik niet. Volgens mij was Calvin als ik met dat
begon. Ja, dat is Calvinistisch Nederland. Hè? Dat is, ja, daar hebben we die termen te danken.
Ja.
Ja.
Ja, maar hij schijnt op zondag ook gezeild en zo te hebben. Dus verder weet ik het ook niet. Maar dat heb ik ook alweer eens gelezen of gehoord. Dus hij was alles wat wij meegekregen hebben.
Ja.
Als we op zondag niet zeilen.
Ja. Hij mocht
maar hij wel. Zondag.
Ja.
Ja. Nee, maar ik ben wel blij met een beetje meer... Een beetje meer vrijheid. En als de een wil gaan staan en klappen en dansen, dan laat hem dat toch alsjeblieft lekker doen.
Mm-hmm.
En
ja, begin je ook weer met een soiba of zo.
Hoe
is dat in de Urk dan? Jij sprak in Urk en hij staat dan.
Staan ze niet springen en klappen?
Nee, hè?
Nee.
Ze alleen buiten de deuren als ze niet op Urk zijn.
Dat weet ik niet. Nou ja. Dat is natuurlijk daar in de belofte. Dat is evangelische gemeente.
Dat is echt nog dan natuurlijk.
Nee,
dat wordt al niet echt geaccepteerd op Urk.
Nee, precies. Dat is ook niet echt van Urk natuurlijk.
Het verandert wel heel hard op het moment hoor.
Ja.
Heel hard veranderd.
Op Urk, ja.
Het drugsgebruik is natuurlijk vreselijk groot geworden. Dus ze moeten ook wel een beetje erop terugkomen.
Ja.
Ze moeten wat steken laten vallen, want... Ze merken nu wel dat ze natuurlijk niet...
Het werkt niet, hè? Als je werkt niet, hè? Als je alles...
Ze zijn eindelijk achter dat ze geen eiland meer zijn. Het heeft even geduurd, maar ze gaan niet.
Nee, maar als je strak... Dat zie je dan, hè? Als je strak onder de wet leeft, krijg je dat soort excessen.
Er mag nu toch ook wel op zondag, volgens mij, mogen ze wel in een auto... Ja, die auto meer nog niet, hoor. En artikel 31 en zo nog niet... mogen nog niet in de auto stappen op zondag.
Hij zit erheen rijden, dus op zondag is wel... Ja, klopt. Het tankstation is dicht.
Maar je hebt nu volgens mij... Is er
ja, klopt. Ik heb twee gezien, waren allebei dicht.
Maar dat is heel wat. Dat is heel wat. Dus het begint allemaal wel.
Nou, dat begint een beetje, want als je daar op zondagmorgen dus heen rijdt, nou, dan zie je iets wat je in de rest van het land niet ziet. In ieder geval niet de plaats waar ik me normaal begin op begeven op zondagmorgen. Want daar komen ze van Heinever komen ze aanlopen en allemaal zwart en allemaal hoedjes en kindertjes allemaal stijf en strak. Stabos schijnt die attractie ook te kunnen zien.
Mensen speelt zelfs ook nog wel hoor.
Ja, denk ik ook nog wel.
Nou, dat was het ook net op een film was van vroeger. Dat ook uit alle
instanties. Ja,
dat is ook een Veluwe. Dus Mensen speelt is toch wel een grote plaats. Maar zondag kan allemaal lopen.
Ja, en ik denk als je toch naar het Leers en die kant op en zo. En Driebergen, dat je dat daar nog wel hebt hoor.
Ja. Nou ja, ook voor hen hebben we een blijde boodschap. En dan...
De wet wijst naar genade.
Precies, ja. De wet wijst naar genade. Dat moeten ze weten. En als hun dat gepredikt wordt, dan is het een kwestie van... Wil je dat aanvaarden of niet? Kunnen ze ook feest vieren. Dat mag in ieder geval. Maar goed, we gaan de Heer danken voor deze avond.